Het voelt goed om vanavond weer in het huis des Heren te zijn, na zo'n wonderbare avond als gisteravond. En wij hadden een heerlijke tijd deze afgelopen 2 of 3 avonden hier in het gebouw, en wij danken onze hemelse Vader ervoor. Zielen zijn geboren in het Koninkrijk van God en zulke goede berichten van de genezingsdiensten. En we hebben net vernomen dat het meisje dat van ergens ten noorden van hier uit een of andere stad kwam, die leukemie had, toen zij werd vandaag gezond verklaard door haar dokter, dat de baby gezond is. En ze zou een zendeling worden, u herinnert zich het geval. En Satan probeerde haar daarvan te beroven. En ze is gezond en wel verklaard door haar dokter. En de blinde prediker die hier was om zijn gezichtsvermogen te ontvangen en anderen. En er zijn gewoon geweldige dingen die de Heer aan het doen is. Nu, gisteravond nam ik een groep mee naar binnen in de gebedsruimte hier om gewoon te zien of de nieuwe bediening die beloofd is tot stand zou komen in de tabernakel hier voordat we met de tent beginnen. Wel nu, voor zover ik weet was er niets meer dan... Zodra ik daar binnen ging, kwam de geest van de Heere binnen en begon het gewoon de geesten te onderscheiden en de mensen te vertellen over hun problemen enzovoort. Maar ik vraag me af, ik vroeg die mensen als er enige mogelijkheid was dat ze konden blijven, ik zou ze alleen willen vragen of er iets in hen veranderd is. Als zij zich voelen dat zij genezen zijn of enige zichtbare verandering op welke wijze dan ook, ik heb hen gevraagd vanavond als ik ze zou roepen, als ze in het gebouw konden komen, zou ik willen dat ze hun hand opsteken. Nu, als zij hier zijn en niet naar huis moesten, het waren allemaal mensen van buiten de stad, en als ze niet naar huis moesten en in het gebouw zijn gekomen, en u voelt dat er een grote verandering is geweest, zou u dan uw hand willen opsteken. Degenen die, als er hier enigen zijn die gisteravond in het gebouw waren, en voor wie hier achteraan gebeden werd, omdat ik geen handen zie, ik weet zelfs niet of de mensen konden blijven. Daar, één hier achteraan. Goed. Eén daar. Wel, dat is heel fijn. U voelt dat er een verandering is geweest. Klopt dat, meneer, u die uw hand opstak? Wel, dat is goed. Dat is heel fijn en wij zijn dankbaar. Er was niets zichtbaar dat wij konden zien, ziet u, want... En er was een dame in de kamer die last had van een psychische aandoening. En de Heilige Geest begon tot haar te spreken en haar de dingen te vertellen die waren gebeurd in haar leven, waarvan zij dacht dat er iets met haar was gebeurd wat niet zo was. En ik denk, als onze broeder degene is die aanwezig is, dat die dat weet. En toen begon het haar te vertellen over een persoon die een lange baard en lang haar had, voor haar had gebeden. Ze was het vergeten. Ze zei nee. En dan, om de nauwkeurigheid en de volmaaktheid van de Heilige Geest te tonen, ging het weer terug en identificeerde de persoon en vertelde hen wie het was en waar dat het gebeurd was. Toen zei ze, ik herinner het me nu, dat was vele jaren geleden geweest, hoe dat de volmaaktheid van de Heilige Geest, hij is zo echt. Nu, wij zijn overvol en slechts deze kleine samenkomst hier, net voordat ik weer vertrek. En ik was vanavond zo blij om, toen ik binnenkwam, een oude vriend te ontmoeten, broeder Rogers vanuit Milltown, Indiana. En vrienden die ik al jaren niet meer heb gezien. Broeder Creech weer, hij was hier gisteravond. En vandaag in de interviews, de Heilige Geest was geweldig vandaag. En het lijkt erop dat het misschien nog een tijdje door zal gaan totdat die tent er komt, onder dezelfde bediening die ik heb gehad. Want in de interviews vandaag waren er 4 grote opvallende visioenen die er plaatsvonden in de interviews. Dus het lijkt mogelijkerwijs dat ik door zal gaan tot de tent misschien begint of waar het ook is dat hij gekozen heeft om te beginnen, zijn naam op een nieuwe wijze te verkondigen. Maar wanneer het gebeurt, zal het net zo perfect zijn als de andere. Het zal gewoon, en ik vertrouw op God, dat het groter zal zijn dan de andere. Niet vanwege onze bediening, maar vanwege de zieke en behoeftige mensen. Er is zo'n nood in het land vandaag. Nu, wij zullen meteen naar het woord gaan. En zodat degenen die staan niet te lang hoeven staan. Nu eerst, voordat wij zijn woord lezen, laten wij persoonlijk tot hem spreken, terwijl wij onze hoofden buigen. Dierbare God, wij komen nu in uw heilige tegenwoordigheid met nederige harten en gebogen hoofden. En wij vragen u om ons te vergeven van alles wat wij misschien gedaan of gedacht of gezegd hebben in de loop van deze dag. Dat in strijd is geweest met uw wil. Wij willen vragen dat u ieder van ons genadig zou willen vergeven. En wij zijn vanavond samengekomen voor geen ander doel dan om u te aanbidden en om onze gevoelens en de aanbidding van ons hart aan u uit te drukken. En wij zijn er zeker van, heren, dat deze kleine gemeente die vanavond tussen deze kleine muren opeengepakt zit, hier niet is gekomen om gezien te worden. Ze zijn hier voor geen ander doel gekomen dan om hun liefde voor u uit te drukken. Zij zouden niet buiten staan rond de ramen en rond de muren en hun ledematen die zeer doen, slechts om gezien te worden. Zij zijn hier omdat zij geloven dat u bent en een beloner van hen die ernstig naar u zoeken. Wij willen vergeving vragen voor alle zonden van de mensen en een genezingskracht die over de zieken en de behoeftigen gebracht wordt. En wij vragen u om uw woord te zegenen, heren, als wij het lezen. Wij zijn er niet toe in staat om dit woord uit te leggen, dus mogen de Heilige Geest komen en regelrecht in het woord komen en het diep in de harten van de mensen planten. En mogen er hierdoor een grote oogst van zielen en een grote genezingsdienst zijn. Sta het toe, heren, want wij vragen dit nederig in Jezus' naam. Amen. Voor een schriftlezing vanavond wil ik lezen uit het boek 2 Koningen, beginnend bij het 8e vers. En mijn tekst vanavond is kijken naar het ongeziene. De eerste avond predikte ik over het onderwerp van hem uit de geschiedenis op te wekken. En de tweede avond, gisteravond, predikte ik over het onderwerp het was niet zo vanaf het begin. En vanavond is mijn tekst kijken naar het ongeziene. Nu 2 Koningen, het 6e hoofdstuk, te beginnen bij het 8e vers. Toen voerde de koning van Syrië oorlog tegen Israël en beraadslaagde met zijn knechten, zeggende, op die en die plaats zullen wij onze kamp opslaan. En de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende, wees op uw hoede, dat gij niet door die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. En de koning van Israël zond heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart van de koning van Syrië onstuimig hierover. En hij riep zijn knechten en zeide tot hen, zult u mij dan niet te kennen geven wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn knechten zeide, niemand, mijn heer en koning, maar Elia, de profeet die in Israël is. Hij zegt aan de koning van Israël de woorden die gij in uw slaapkamer spreekt. En hij zeide, gaat heen en ziet waar hij is, zodat ik heen kan zenden en hem kan laten halen. En het werd hem verteld, zeggende, zie, hij is in Dothan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zware leger. En zij kwamen 's nachts en omsingelden de stad. En toen de dienaar van de man Gods vroeg opstond en omringde de stad, zowel de paarden als de wagens. En zijn dienaar zeide tot hem, ach, mijn heer, hoe zullen wij doen?
And he answered, fear not, for there be with
en hij antwoordde, vrees niet, want er zijn bij ons meer dan bij hen, die bij hen zijn.
And Elijah prayed and said, Lord,
en Elia bad en zeide, Heere, open hem toch, open zijn ogen, zodat hij mag zien.
And the Lord opened the eyes of the young man.
En de Heere opende de ogen van de jonge man, en hij zag, en ziet, de bergen waren vol vurige paarden en wagens rondom Elia. Nu mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van zijn woord.
It is a strange thing. That man who was made
het is een vreemde zaak dat de mens die naar het beeld en de gelijkenis van God gemaakt werd en door hem geroepen werd om door geloof te wandelen, gelovend dat God is, ervoor zou kiezen om door het zien te wandelen in plaats van door geloof. Nadat zijn opmaak, zijn wezen en alles wat in hem woont, naar de gelijkenis van God werd gevormd. En God is die grote Jehovah die die dingen die niet waren, noemt alsof zij waren. En de mens, gemaakt om met God te leven op deze manier, toch heeft hij ervoor gekozen om naar zijn zien te wandelen. Hij wil zijn eigen baas zijn. Hij wil dat niemand hem vertelt wat hij moet doen. Dat is gewoon de aard van de mens. Zo bleek het ook te zijn in de Hof van Eden, toen hij zijn gemeenschap met God had verloren, door ervoor te kiezen zijn eigen weg te gaan, niemand over hem te laten heersen. Maar een mens is gemaakt als een schaap. En een schaap kan zijn weg niet terugvinden, is mij verteld. Als het verloren is, is het helemaal verloren. En zo is het met de mens. Als hij verdwaald is, is hij absoluut hulpeloos. Hij moet een herder hebben om hem te leiden. En de mens, wanneer hij kiest, naarmate de dagen verstrijken, zien wij dat de mens alsmaar slechter wordt, er liever voor kiezend om door het zien te wandelen dan in plaats van door geloof, door het ongeziene. En wanneer hij dat doet, berooft hij de innerlijke mens, wat de ziel is. En dat is het eeuwige deel van de mens. Nu, de mens zal niet van brood alleen leven, zei de Heere, maar door elk woord dat de mond van God uitgaat. En het lichamelijke wezen van een mens, om voor gezorgd te worden, is niet de enige reden waarom God hem op de aarde heeft gezet. Want wat hij met dit lichamelijke wezen doet, levert weinig op. Het is zijn ziel wat telt. Het is de innerlijke mens die niet van de aarde kwam. Het kwam uit de hemel. En dat is het eeuwige deel van de mens. Maar nog vreemd dat hij zijn eigen weg eruit probeert te vinden. En zo vinden wij het in de schriften, dat wanneer een mens ervoor kiest om zijn eigen weg te vervolgen en te doen hoe hij wil, dat God hem gewoon met rust laat. De mens moet niet voor zichzelf denken, maar hij moet de gezindheid die in Christus was in zich laten zijn. Wij behoren niet voor onszelf te denken. Wij behoren alles wat in strijd is met wat hij heeft gezegd te noemen alsof het niet zo is. Ongeacht wat onze ogen ook beweren dat er is, wij leven niet naar wat wij zien. Wij leven naar wat wij geloven. Een paar dagen geleden luisterde ik naar een programma op de radio op weg naar de zondagsschool en het was een ronde tafelgesprek met tieners in Louisville. Wat was een van de belangrijkste dingen? Zou het meisje de jongen met het krullende haar moeten vinden? Of de jongen het meisje met de mooie blauwe of bruine ogen? Maakte dat het verschil? Het lijkt alsof dat het grootste zou zijn voor een tiener. Maar dat is niet het grootste. Het grootste is uw God te vinden, uw maker. Ga geen gemengde huwelijk aan. Trouw met een jongen die precies op dezelfde wijze gelooft als u. Want tenslotte is God het voornaamste, belangrijkste dat wij op aarde moeten doen, is om Hem te dienen. En als u dan trouwt of alles wat daarmee in strijd is, dan zult u ervoor boeten in de dagen die voor u liggen. U moet altijd onthouden door geloof en niet door zien. De rechtvaardigen zullen leven door geloof. En wij kijken naar het ongeziene. En wij zouden nog enkele uren kunnen doorgaan, sprekend over de moderne tijd, over hoe mannen en vrouwen er tegenwoordig gewoon helemaal uitzien. En ze gaan de straat op en ze gaan een kerk kiezen waar ze heen moeten en hun kinderen in opvoeden. En ze zullen de hele stad afzoeken, niet om de meest geestelijke kerk te vinden, maar de grootste kerk die ze kunnen vinden. Die met het grootste publiek en de best geklede mensen. En de beroemdheid van de stad gaat naar deze bepaalde kerk, waar het de betere stand wordt genoemd, voor zover de mensen het weten. En dan, in die kerk, zullen ze proberen een prediker te vinden, die niet, zoals zij zeggen, kleingeestig is. Die ze zo ongeveer zal laten leven zoals ze willen en bij die kerk laten horen. Maar de geestelijke mens aan de binnenkant, als u hem voorrang geeft, zou hij u ergens naar een kleine missie kunnen leiden. Waar er niet veel mensen zijn, maar er de geest van de levende God is. Want de uitwendige mens voedt zich met psychologie en intellect, maar de innerlijke mens voedt zich op het woord van God. En nu, als wij in onze Bijbels zouden opslaan naar vele van de personages in de schrift, zou het ons uren kosten om er doorheen te gaan. Maar laten we even nadenken over het boek Hebreeën, het 11e hoofdstuk, voor enkele ogenblikken.
En we read here that Abraham.
En wij lezen hier dat Abraham, hij was slechts een man en hij woonde in de stad Ur in het land van de Chaldeeën. En slechts een gewone man van alledaagse levenswandel, maar op een dag kwam hij in contact met God. En Abraham werd vanaf die dag aan veranderd. Ongeacht hoe braaf hij naar zijn kerk ging, de kerk van zijn vader, maar toen hij eenmaal God ontmoette, was hij een veranderd man. En ik geloof dat dat tot vandaag de dag niet is opgehouden om voorts te bestaan. Een man kan een trouw kerklid zijn. Hij leeft misschien rechtvaardig in de ogen van zijn buren en zijn familie, maar wanneer hij God ontmoet, is hij een veranderd man. Enige tijd geleden herinner ik me een gesprek met een intellectueel persoon die zei: hoe zult u ooit weten dat er iets anders mee is dan wat welke andere religie ook zou kunnen produceren?
I said, I read in the Bible of a living God.
Ik zei, ik las in de Bijbel over een levende God. Ik las over zijn goedheid. Ik las over zijn geduld en zijn kracht. En ik geloofde dat. Net zoveel als iemand het zou kunnen geloven. Maar op een dag ontmoette ik diegene waarover ik las. Toen was er een plotselinge verandering. En ik ben sindsdien nooit meer dezelfde geweest. En ik hoop dat ik het ook nooit zal zijn. Er vindt iets plaats. Wanneer het zien faalt om het te produceren, is geloof daar om de plaats op te vangen en het te produceren. En we zien dat Abraham, hij was geen jonge man toen dit gebeurde. Hij was een oude man, 75 jaar oud. En zijn vrouw Sarah, die zijn halfzus was. En zij waren vele, vele jaren getrouwd geweest.
Since she was a girl of about 17, it's believed.
And sinds zij een meisje was van ongeveer 17, zo wordt aangenomen. En God zei tegen Abraham: ik heb u en Sara gekozen dat jullie een kind zullen krijgen. En Sara was haar hele leven onvruchtbaar geweest. Maar Abraham keek nooit naar wat zijn ogen zouden zien. Een oude gerimpelde vrouw, vele jaren voorbij de tijd van het leven om kinderen te krijgen. Maar hij keek naar de ongeziene en hij zag Isaac. Door geloof zag hij Isaac. En hij, nadat hij naar de ongeziene had gekeken, noemde hij die dingen die niet waren alsof ze waren. Hij ving een glimp op van de ongeziene. Door geloof zag hij het. En de Bijbel zegt dat hij stand hield, al zag hij de onzichtbare God met hem heel de weg. Wanneer een man eens dat visioen van de onzichtbare God vangt en weet dat hij altijd tegenwoordig is, is er iets dat het denken van die man stabiliseert. Het stabiliseert zijn acties. En in de tijd van nood en problemen zal het hem nog steeds naar boven doen kijken. En boven de dingen die om hem heen gebeuren, omdat hij naar de ongeziene kijkt, al door belofte. Nu, hoe Abraham, niet alleen zag hij de ongeziene, en de reden dat hij het geloofde, was omdat God het zei. En als wij die dood zijn in Christus, wij Abrahams zaad zijn, en als de geest die in Christus was, in ons woont, doet het hetzelfde. Het neemt elke goddelijke belofte van God die in zijn Bijbel staat en noemt het tegenwoordige tijd en het rust daarop. Waar als u met uw ogen kijkt en u nu ziet dat onze natie trilt en beeft, oorlogswolken vliegen overal, elk land angstig en tijd van radeloosheid. Elk teken waarvan Jezus zei dat het zou gebeuren, gebeurt. Er zouden tekenen zijn in de hemelen boven en op de aarde beneden. En grote dingen zouden er plaatsvinden, zoals de vliegende schotels en mystieke dingen die gebeuren. Maar hij gebood zijn gemeente in die dag om hun hoofden op te heffen en omhoog te kijken, want de ongeziene Christus zal spoedig verschijnen. Dus als we alleen op zicht wandelen, zouden wij nu zeker kinderen van de duisternis zijn. Maar ik ben zo blij te weten dat er een licht is dat schijnt in het hart van iedere gelovige. Tot die eeuwige dag, wanneer Jezus zal komen. Nu is het een les voor ons om te kijken naar wat Abraham deed. En toen geloofde hij het niet alleen, maar hij maakte zich ervoor klaar. Hij maakte voorbereidingen voor dit kind dat hij door geloof zag, 25 jaar voordat het kind ooit kwam. Want hij was van mening dat degene die het hem had verteld in staat was de belofte te houden die hij hem had verteld. Hij hield geen rekening met zijn natuur, dat hij 100 jaar oud was, zijn lichamelijke gestalte. Nog hield hij er überhaupt rekening mee dat de schoot van zijn vrouw Sarah gestorven was. En de schrijver van het goddelijk schrift vertelt ons dat hij niet aan de belofte van God getwijfeld heeft door ongeloof, maar sterk was en God de eer gaf. Wat een persoon. En vandaag heeft het geen zin. Heeft het geen zin om het zelfs te benaderen met een intellectueel geloof. Het zal u nooit lukken. U zult van kerk naar kerk gaan en van gebedsrij naar gebedsrij en het nooit krijgen. U moet naar de plaats komen waar het eeuwig voor eens en altijd beslist is. Hij is of God of hij is niet God. Met medelijden met de mensen, toen ik gisteravond sprak. En Jezus zei, ik ben de wijnstok, en gij zijt de ranken. En de wijnstok droeg de eerste rank. En de eerste rank was Pinksteren. En de Pinksterzegen staat beschreven in het boek Handelingen. En als de eerste rank van Pinksteren was, zal de tweede rank ook van Pinksteren moeten zijn. En het zal hetzelfde type gemeente en gedrag moeten dragen als de eerste rank droeg. Heeft Jezus niet daarover gesproken in Johannes 14, toen hij zei dat de rank die geen vruchten droeg zou worden afgesneden en zou verdorren? Dat is waar onze denominaties vandaag worden, van de wijnstok zullen worden gesnoeid. Alleen de vruchtdragenden, de soort dat de vruchten draagt en de werken van de Heilige Geest zullen in staat zijn om verder te gaan in de wijnstok. Want het leven dat in de wijnstok is, brengt voort in de rank. En het leven dat in Jezus was, was in de eerste gemeente. En zij wandelden niet door het zien, zij wandelden door geloof en geloofden dat wat God zei de waarheid was. O, wat een verschil is het, wanneer mensen die door geloof zullen wandelen en alles wat door het zien is, wat in strijd is met het woord, noemen alsof het niet zo was. Wij hebben dat soort geloof nodig in de gemeente.
When he had become 40 years old, a young man.
Mozes. Toen hij 40 jaar oud was geworden, een jonge man, en wat het zien betreft, had Mozes de wereld in zijn hand. Hij was de volgende farao van Egypte. En hij had alle landen van de wereld in zijn hand, koning te worden over de hele bekende aarde in die dag. En toch keek hij door het raam waar Farao uitkeek en hij zag die Hebreërs. Voor Farao die naar hen keek, waren zij niets anders dan een stel modderklodders, daar in een modder bakstenen aan het maken. Voor de beroemdheid, als ze voorbij gingen, waren ze hetzelfde. In de ogen van de goed geklede mensen was dat een stel slaven, niets anders dan modderbaders. Maar toen Mozes uit hetzelfde raam keek, zag hij ze anders, omdat hij naar de ongeziene keek en wist dat God had beloofd dat hij hem uit die plaats zou bevrijden. En hen naar het land van belofte zou brengen. Want hij keek naar de ongeziene. Hij zag de jaren die eraan zouden komen. Hij zag Egypte verwoest, al was ze in haar bloeitijd. Hij zag Egypte zoals zij nu is. En hij zag Israël allemaal comfortabel rondom Abraham gezeten in glorie. En door geloof koos hij ervoor om het slechtste te nemen wat de godsdienst hem kon geven en vergeleek het met het beste dat de wereld hem kon geven. En hij koos ervoor om de smaad van Christus te ondergaan en beschouwde het als een grotere schat dan alles wat Egypte hem kon geven. Want hij volhardde, als zag hij hem die onzichtbaar is. God had tot Mozes gesproken en Mozes wist wie God was. Dus keek hij niet naar glans. En hier zou ik vanavond tegen de kerk kunnen zeggen, Mozes had in de ene hand het beste wat de wereld hem kon geven. Beter kon niet. Het was het hoogste ambt. Het was het beste wat de wereld had. En religie bood hem het slechtste wat er te geven was. Een stel slaven in een modderkuil. En nu, als een man op zoek was, welke kant zou hij kiezen? Laat mij dit met oprechtheid zeggen en zonder enige kwaadaardigheid. Maar laat mij dit zeggen, zodat u het zult begrijpen. Kijk vandaag niet naar de grote kerk. Kijk niet naar de grote denominatie. Kijk niet naar de goed geklede mensen. Maar kijk naar Christus, die rijk was en arm werd, zodat u door zijn armoede rijk zou worden gemaakt. En als u op bezoek bent naar een kerk, ga dan niet waar alle beroemdheden heen gaan, of de grote doctors in de filosofie of doctors in de godgeleerdheid, maar kijk neer op de mensen op wie wordt neergekeken. En Mozes, toen hij ze in beide handen had, het beste wat de wereld kon geven, naar wat hij kon kijken. En alsnog, toen hij naar de ongeziene keek, het slechtste wat de kerk hem kon geven, verkoos hij te wandelen door geloof. En hij verkoos te wandelen door de ongeziene, God, en achtte het een grotere schat dan alles wat zijn zicht hem kon laten zien. Hier was een koninkrijk, hier was een koningschap. Hier was een troon, hier was een kroon, hier was alles in zijn hand. Maar toch, door geloof, toen hij een glimp opving van Christus, daar ginds in de modderpoelen, ging hij naar zijn volk. Nu, hier is nog een kleine les over Mozes. Nu, Mozes leunde niet gewoon achterover en zei niet, ik heb medelijden met die mensen. Dat zijn goede mensen. U weet dat ik geen woord tegen hen zou uitspreken. Wel nu, dat is hoeveel religieaanhangers tegenwoordig doen, wanneer ze een strenge boodschap over de echte God horen. Ze zeggen, oh, ik heb niets tegen die mensen die in goddelijke genezing geloven. Ik heb niets tegen die mensen die in wonderen geloven. Maar dat is niet genoeg. Mozes had niet slechts medelijden met hen en bleef niet op de troon. Hij ging erheen en werd één van hen. En ik herinner me een paar jaar geleden toen ik een geweldig aanbod kreeg bij de baptistenmensen en dan de presbyterianen. Een dame van deze stad betaalde mijn schoolgeld voor een korte school in de presbyteriaanse denominatie. En zij wilde mij als een prediker aannemen. Maar toen ik naar buiten keek en zag dat de groep die in het bovennatuurlijke geloofde, werd uitgelachen en heilige rollers werd genoemd. Het zou gemakkelijk zijn geweest om door te gaan als een baptistenprediker, want ik was er een. Maar in plaats van naar hen te kijken en te zeggen, oh, ik heb niets tegen hen, dat geloof ik ook, koos ik ervoor om een van hen te zijn en ging eruit. En nu ben ik een van de zogenaamde heilige rollers, want ik zie dat ze daar binnen het teken van de levende God hebben die bij hen woont. En door geloof ik dat dat de groep is die in de opname zal gaan. En ik zou dat liever hebben dan alle doctorandussen en dokterstitels die de kerkwereld kon geven. Sympathiseer niet met hen, word één van hen. Dat is wanneer door geloof u wandelt door geloof, door het ongeziene. Ik zie een gemeente in de opname gaan. Ik zie Jezus komen voor zijn bruid. Ik zie een kleine verwaarloosde groep mensen die uitgelachen en bespot wordt op een dag in de opname gaan. Ik zou liever bij hen zijn dan alle groepen die ik ken in de hele wereld. Want door geloof zien wij door het ongeziene. Zeker. Mozes koos ervoor om te worden. Hij zag door geloof wat ze waren en dat God beloofd had dat hij hen over 400 jaar zou bevrijden. Maar al liet hij nog 20 jaar op zich wachten, maar nog geloofde Mozes hem. En de reden dat ik vandaag op het veld ben in deze beweging is vanwege door geloof. Op een avond ginds in Greensville, Indiana, ongeveer 10 jaar geleden, heeft een engel des Heren die tot mij had gesproken van kind af tot mij gesproken over deze dingen. En ik ging eruit en verbond mijzelf. Vaak geloof ik niet in de dingen die zij doen. Maar toch geloof ik dat daar de gemeente van de levende God ligt. En ik zou liever alleen wandelen met de weinige mensen die God werkelijk geloven en hem op zijn woord nemen, dan met miljoenen te zijn die hem verloochenen. Zeker, hun werken zouden het doen. Mozes volhardde, als zag hij hem die onzichtbaar is. En aan het einde van zijn levensreis, oh, ik hou er gewoon van om dit te zeggen. Iemand zei ooit tegen mij, hij zei, Heer Branham, denkt u dat God rechtvaardig was toen hij Mozes 40 jaar lang liet gaan met die mensen en hem dan zou weigeren om het beloofde land binnen te gaan? Maar het glorieuze deel van het verhaal van Mozes, hij was in het beloofde land, 800 jaar later, met Jezus en Elia, en werd gezien op de berg Karmel. Niet alleen dat, maar aan het einde van de weg, toen hij op de berg stond en zijn volk vaarwel zwaaide, en hij over de Jordaan had gekeken, en hij was 120 jaar oud, toen zijn laatste adem begon te verzwakken, klom hij op die geslagen rots vanuit de wildernis, en die was er aanwezig, en hij had geen... Hij had engelendragers die hem ergens heen brachten en hem begroeven waarvan de wereld niets wist, omdat hij had volgehouden en zag de onzichtbare, en in het uur van zijn dood was de onzichtbare daar. Ik vraag mij af of als hij farao zou zijn geworden, of het zo zou zijn geweest. Erg twijfelachtig. Maar hij was er zeker van toen hij de juiste keuze maakte. En u kunt er zeker van zijn door de juiste keuze te maken. Jozua, 40 jaar later, nadat hij het beloofde land was binnengegaan, en de, als de grote militaire generaal, toen bij zijn eerste veldslag zijn vijanden zich ommuurd hadden op een plaats waar hij onmogelijk bij hen kon komen. Maar door geloof keek hij naar het ongeziene, omdat God Mozes een belofte had gegeven terwijl ze nog in Egypte waren.
given you all Palestine.
Ik heb u geheel Palestina gegeven. En door geloof zag hij de muren van Jericho plat op de grond liggen. En hij marcheerde rond en rond in volle wapenrusting, zonder enige twijfel in zijn hart, maar gelovend dat God het zou doen. En toen de bezuin klonk en het volk juichte, vielen de muren en namen ze de stad in. Waarom? Hij had de onzichtbare gezien. Bedenk, voordat hij dit deed, was hij op een middag aan het wandelen en hij zag een man die tegen de muur stond, met zijn zwaard getrokken. En Jozua trok zijn zwaard en ging hem tegemoet. En hij zei, bent u voor ons, bent u voor de vijand? En de man sprak terug en zei, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Jozua wist toen dat de strijd hem toebehoorde. En wanneer u mensen hier vanavond die zondig bent in uw harten, ik bedoel niet dat u in overspel leeft, ik bedoel niet dat u dronken wordt, ik bedoel zonde is ongeloof. En met ongeloof in uw hart, als u gewoon uw hart opent en uw ogen sluit en kijkt naar de opperbevelhebber die vanavond alomtegenwoordig is, zal de wereld plat aan uw voeten liggen en u zult elke keten van zonde van u afschudden. De dagen van twijfel zullen voorbij zijn. O, gezegend zij de naam des Heren. Er is mij verteld dat een slang het oog van een vogel kan opvangen en die vogel kan betoveren met zijn betoveringen en de blik van zijn ogen. Totdat op zo'n manier, als die vogel de slang maar enkele minuten zijn aandacht zal geven, zal die vogel fladderen en volledig verlamd raken. En de slang zal de vogel pakken. En dat kan ik geloven, want ik ken een andere slang, de duivel, dat als hij ooit uw aandacht kan trekken, met zijn betoveringen, met uw moderne rock'n'roll en al uw fantasmen van de wereld, als hij u ooit te pakken kan krijgen, jonge dame of jonge man, net lang genoeg om zijn charme in u te krijgen, zult u fladderen, maar u kunt niet ontsnappen. Hij zal u vasthouden totdat hij u in zonde opslokt. De enige manier, vertellen ze mij, dat die kleine vogel ooit een kans heeft, is door zijn ogen van de slang af te nemen. En hij kan nergens anders naar kijken, want hij staat te staren. Maar als hij zijn ogen van de slang afneemt en omhoog kijkt en met zijn vleugels fladdert, zal hij regelrecht buiten het bereik van de slang vliegen. En als u ooit de bekoring van de wereld en de dingen van de wereld en ongeloof om uw hart heen aan het bekoren hebt gekregen, die u zeggen, o, leef modern. Schud uw hoofd vanavond en kijk omhoog naar de ongeziene, de Heer Jezus. En fladder met uw vleugels van gebed totdat u regelrecht buiten zijn bereik vliegt en weg van zijn klauwen. Als hij tot u zou spreken en zeggen dat dat goddelijke genezing verkeerd is, schud dan snel uw hoofd van hem weg. Als hij u zou zeggen dat geestelijke onderscheiding telepathie is, schud dan onmiddellijk uw hoofd van hem weg en kijk omhoog naar de ongeziene. Zoals Elisa het vertelde aan Gehazi, zijn dienaar in Dothan. Toen hij om zich heen keek, was er een Syrisch leger. Er was alles om ze neer te slaan, want deze man van God was in staat om de koning van Israël te vertellen waar de koning van Syrië in zijn slaapkamer aan dacht. Laat mij dit vanavond zeggen, mijn gehoor. Die God leeft nog steeds en hij is vanavond nog precies dezelfde als hij toen was. Hij kan nog steeds uw gedachten weten en waar u op dit moment aan denkt. Dan zou u moeten letten op de vruchten van de geest, om te zien of het de God van de geschiedenis is die weer is opgestaan. Zeker. En als de grote crisis komt, wat altijd gebeurt, toen Gehazi dan, die maar een lauw kerklid was, toen hij had niet gezien wat Elia had gezien. Want Elia was eraan gewend door geloof te wandelen. En hij keek de hele tijd naar de ongeziene. En hij wist dat God in de psalmen had gezegd, de engelen van God zijn rondom hen gelegerd die hem vrezen. Dat was genoeg voor Elia. Maar Gehazi had het maar waarschijnlijk half geloofd. Hij was slechts een kerklid. Dus Elisa zei tegen de Heere, hij zei, Heere God, geef hier een teken. Open gewoon de ogen van deze man en laat hem zien wat er om hem heen is. En toen God zijn ogen opende, zag hij paarden van vuur, getrokken door strijdwagens van vuur. En ze stonden allemaal rond die oude profeet. Ze waren er de hele tijd, maar hij zag ze gewoon niet. En vanavond zou ik hetzelfde zeggen, dat de God die ginds stond in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen, en toen hij werd opgenomen en de hemelen onder zijn voeten kwamen, diezelfde Jezus zei, zie, ik ben altijd bij u, ik zal u nooit verlaten of in de steek laten. En de werken die ik doe, zult u altijd. Ik zal bij u zijn, zelfs in u tot het einde van de wereld. Ik heb gehoord van vliegeniers die van deze hele snelle straalvliegtuigen vliegen. En zij zeggen dat het vliegtuig, wanneer het een bepaalde snelheid bereikt, dat het trilt en het schudt. En het lijkt alsof de bouten eruit zullen vliegen, dat de vleugels eraf zullen komen, totdat ze de geluidsbarrière passeren. Maar nadat ze eenmaal die geluidsbarrière passeren, zeggen ze dat het vliegtuig gewoon verder zweeft, gewoon moeiteloos, wanneer het de geluidsbarrière passeert. Dat is het obstakel dat het vliegtuig in de weg staat, wanneer het zijn eigen geluid passeert. En dan vliegt het moeiteloos. O, als de gemeente van deze dag ooit zou kunnen bidden totdat ze de zondebarrière passeren en de barrière van ongeloof, dan zouden ze de overwinning van een levende God kunnen uitschreeuwen als ze eenmaal die barrière voorbij passeren. Door naar de ongeziene te kijken en de wereld te laten trillen en doen wat zij wil doen. Maar er is een levende God. En wanneer we ons gebrek aan geloof en ons ongeloof in hem kwijtraken en die plaats passeren waar de wereld zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij, doet het u trillen. O, er bestaat niet zoiets als de doop met de Heilige Geest. Het maakt dat u het betwijfelt. Maar als u slechts naar de ongeziene wilt kijken, naar de God die het beloofde, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen die de Heere onze God roepen zal. Als u naar het gezegende woord zult kijken, dat zegt Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, uw hoofden daar naartoe richt en doordrukt, totdat u die trilling passeert. Voorbij de barrières van ongeloof en de barrières van zonde en alle barrières die u lijken te hinderen. Dan zult u vrij vliegen in het geloof van God, wetende dat alle dingen mogelijk zijn. Dan is er geen limiet, zeggen ze, nauwelijks aan de snelheid die het vliegtuig kan gaan. Als er geen limiet is aan de snelheid die het vliegtuig kan gaan, zijn er geen grenzen aan de zegeningen die God zal uitstorten op een gelovige die zal geloven. De schrift beweert dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Jezus zei, toen hij hier op aarde was, ik doe niets tenzij mijn Vader het mij eerst laat zien. Toen de vrouw bij de bron tot hem kwam, en zij was een Samaritaanse, eerst kwam er een man tot hem, en zijn naam was Petrus.
En hij zei tot deze man, your name is Simon.
En hij zei tegen deze man, uw naam is Simon, en de naam van uw vader is Jonas. Hoe wist hij dat? Hoe wist deze lage Nazarener timmerman dat die man zijn naam Simon was en dat zijn vader zijn naam Jonas was, omdat hij aangedaan was met een kracht die naar de ongeziene kon kijken? Hij keek nooit naar geen brieven die geschreven waren. Hij keek naar de ongeziene, de God van de hemel. Snel gingen ze een andere man halen om de berg heen die vele mijlen had afgelegd. En toen ze hem onderweg hadden verteld wat Jezus had gedaan, ongetwijfeld maar dat Nathanael daar zeer sceptisch over was. Maar eenmaal voor het aangezicht van Jezus, zei Jezus tegen hem: zie, een Israëliet in wie er geen bedrog is. Hoe deed deze man dat? Er was niemand bij hem om te zeggen: deze man is een Israëliet. Hoe deed hij dat? Hij heeft het niet in een boek gelezen, maar hij keek naar de ongeziene, naar de God die het einde vanaf het begin kent. En hij zei: Rabbi, wanneer hebt u mij gekend? Zei Nathanael. Hij zei: voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Wat was hij aan het doen? Naar het ongeziene aan het kijken. Toen de vrouw bij de bron, de Samaritaanse, naar voren kwam en hij zei: breng mij te drinken. En zij zei: de bron is diep en u heeft niets om mee te putten. Hij zei: maar als u wist tot wie u sprak, zou u mij om wat te drinken vragen. En zij wilde weten met wie ze sprak. En ze wist dat hij een Jood was. En hij zei: het is niet gebruikelijk dat u Joden ons vrouwen van Samaria zoiets vragen. En dus ging het gesprek verder totdat Jezus haar geest vatte. En hij zei: ga uw man halen en kom hier. Zij zei: ik heb geen man. En hij zei: dat is juist, u hebt vijf mannen gehad. En degene met wie u nu leeft is niet uw man. En zij zei: wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal zeggen. Maar wie bent u? Hij zei: ik ben hem die met u spreekt. En zij rende de stad in en zei: kom, zie een man die mij de dingen verteld heeft die ik gedaan heb. Is dit niet de Messias? En toen Jezus bij het verlaten van de wereld, na zo'n bediening over de hele wereld, over de bekende wereld van die dag, zei hij: de werken die ik doe, zult gij ook doen. Luister naar zijn heengaan. Zie, nog een korte tijd in de wereld, het zichtbare, intellectuele, gecultiveerde, wetenschappelijke, de wereld zal mij niet meer zien. Dat is precies een profetie. Het kan niet anders dan de waarheid zijn. Jezus Christus zei het. De intellectuele gelovige, de wereld zal mij niet meer zien. Toch zult gij mij zien, want ik zal bij u zijn, zelfs in u tot het einde van de tijd. En de werken die ik gedaan heb, zult u ook doen. En meer dan dit zult u doen, want ik ga tot mijn Vader. Deze grote God en Vader waarover wij spreken, is niet iets dat was. Hij is iets dat is. En als zijn volk, die geroepen zijn door zijn naam, voorbij die barrière zal komen van wat de wereld te zeggen heeft, wat de kerk te zeggen heeft, wat de wetenschap te zeggen heeft, en kijken naar wat God te zeggen heeft, op dat moment zult u voorbij die trilling van ongeloof komen en vanavond vrij gaan uit dit gebouw. Zo gelukkig als u maar kunt zijn, God te dienen, u vrij voelen, zonden allemaal weg, genezen van uw ziekte. Wel, het zal geweldig zijn. God zou geen God van gerechtigheid zijn, die de ene persoon voor hun geloof zou belonen en de andere niet belonen. Hij kan het niet doen. Als God de leukemie uit dat meisje nam toen ze daar lag, en een van de beste ziekenhuizen, Johns Hopkins, die er te vinden is, en haar ledematen die van haar afvielen. En 1 uur nadat er hier gebeden werd, werd dat kind gezond en wel verklaard door dezelfde artsen. God zou niet rechtvaardig kunnen zijn. Congreslid Upshaw, die 66 jaar in een rolstoel zat. Met een gebroken rug liep als meneer Roosevelt. En die man zou genezen en hem uit die stoel halen door een visioen. En als een andere man op dezelfde manier zou zitten en aan hetzelfde geloof voldeed, zou God onrechtvaardig zijn om de ene te genezen en de andere in de steek te laten. Hij is rechtvaardig. Het is ons, vrienden, als wij voorbij die geluidsbarrière kunnen komen. Als wij tot een plaats kunnen komen waar het niet uitmaakt wie het zegt. Zolang God zei dat het de waarheid is, zeil dan voort. Ik heb altijd gedacht aan dat kleine gedichtje in mijn schoolboek, toen ik een kleine jongen was, hier verderop in de straat. Velen van u mannen en vrouwen van mijn leeftijd herinneren het zich. Zeil voort. Zeil voort en voort. Toen Christopher Columbus schepen kreeg van de koningin van Spanje, en was, want in zijn hart zag hij een visie dat de wereld rond was. En hij had nauwelijks een middel om het te bewijzen. Hij had niets om het mee te doen, maar hij was een man met visie. Hij geloofde het. En toen het schip aan hem werd gegeven met een stel gevangenen, lafaards, dat waren zijn kerkleden. Een stel teruggevallenen, een stel dat ontmoedigd was en hem probeerde te ontmoedigen. Nog een korte tijd en wij zullen van de wereld vallen. Een slang zal van de bodem van de zee opstijgen en zich om deze kleine schepen wikkelen en ze naar de bodem trekken. Zeg nu, dappere rover, zeg iets. Wat gaat u zeggen? Hij zei, zeil voort, zeil voort, zeil voort en voort.
God give us men in the church like that.
God geef ons zulke mannen in de gemeente. Het maakt mij niet uit wat de wetenschappelijke wereld zegt. Het maakt mij niet uit wat de denominatiewereld zegt. Ik neem God op zijn woord en zeil voort. Zeil voort, totdat u voorbij de barrière komt. Vroeger, in de oude kerk hier, zongen wij dit kleine liedje als volgt. Ik heb de scheidingslijn overschreden. Ik heb de wereld achter mij gelaten. Als er ooit een tijd is geweest dat de gemeente over die lijn moet stappen die u scheidt tussen geloof en ongeloof door te zien en naar de ongeziene te kijken door geloof, dan is het nu. Dat is wanneer u alles achter u laat, elke zorg, elke vermoeidheid, alles wat zegt dat u geen christen kunt zijn. Ik heb te lang gerookt. Ik heb te lang gedronken. Broeder Branham, ik heb in overspel geleefd. Het maakt mij niet uit wat u zegt en wat u hebt gedaan. Al zijn uw zonden als scharlaken, komt u eenmaal voorbij die barrièrelijn van de duivel die u probeert te kwellen door te zeggen dat u het niet kunt. U kunt het niet. Zeg, ik kan het wel doen. Want Jezus zei, wie wil, laat hem komen en vrijelijk drinken van de wateren van de fontein des levens. Laat het achter. Wanneer u mensen die ziek bent en gebedsrij na gebedsrij hebt doorgeploegd en er is voor u gebeden, u bent naar de artsen geweest, u hebt alles gedaan en nog blijft de dood aan uw deur. Wanneer u tot een plaats komt waar u zegt, het maakt mij niet uit wat de dokter zegt, het maakt mij niet uit wat de wetenschappelijke wereld zegt, Jezus Christus heeft een belofte aan mij gedaan. Ga voorbij die barrière van trillingen aan uw ziel, dat u vrij bent. Er is niet één ding om u te doen schudden. U zult uw genezing tegemoet varen, net zo zeker als ik achter deze preekstoel sta. U zult u nooit meer omdraaien om die kant op te kijken. U zult deze kant op kijken. U bent zo vrij van die dingen, zeggen dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing. U kunt niet gezond worden. Uw geval is te erg. Zeil voort, er bovenuit, klim over de muur en ginds totdat alles vrij is. Elk touw en elke keten is losgemaakt, elke trilling achtergelaten is en u vrij bent en werkelijk vrij. Jezus Christus, Gods Zoon, plaatste in de gemeente voor jullie mensen voor zulke dingen als deze. Eerst plaatste Hij apostelen, daarna zond Hij profeten, daarna leren, herders en evangelisten. Om dit woord te bevestigen, om te bewijzen dat hij een groot leraar is. Ik bedoel niet dat hij een dokterstitel moet hebben. Hij weet misschien minder over de Bijbel dan een kind dat nog in de puberteit is. Jezus wist meer over de schrift op 12-jarige leeftijd dan alle fariseeën of de oude geleerde wijzen. Dus ziet u, er is geen intellectueel verstand voor nodig. Er is een overgegeven hart aan de wil van God voor nodig. Als Jezus Christus, Gods Zoon, beloofde deze Bijbel dat hij zou redden tot aan het uiteinde, als hij beloofde, de dingen die ik doe, zult u ook doen. Ik zal met u zijn tot het einde van de wereld. En als diezelfde Jezus vanavond zou kunnen komen en ons onder zijn beheer zou kunnen nemen en wij onszelf zo in konden stellen, van niet na te denken over hoe het gedaan zal worden, maar te kijken naar de ongeziene, naar de God die het beloofde. Hetzelfde wat ik bij de vrouw bij de bron heb gedaan, kan ik bij u doen. Hetzelfde teken dat ik aan de wereld heb getoond, aan zowel Jood als Samaritaan, zal ik opnieuw laten zien in de dagen van de heidenen. Als hij dat bij hen deed en zichzelf op die manier bewees de Messias te zijn en iets anders zou doen en ons zou laten binnengaan op intellectueel basis, zou het niet eerlijk zijn. Hij zou geen rechtvaardig God zijn. Hij moet hetzelfde teken tonen. Als hij vanavond zou komen en door dit gebouw zou vibreren en zichzelf tonen dat hij ook leeft door dezelfde tekenen te doen, zou het hart van iedere zondaar in hem moeten doen smelten. Het zou moeten maken dat iedere zieke opstaat en hem de eer geeft en elke grenslijn van trilling passeert en verder gaat in die kanalen tot waar God u kan genezen en u gezond kan maken. Denk aan deze dingen, terwijl wij bidden. Barmhartige en eeuwige God, die God was voordat er een atoom in de lucht was, en God zal zijn wanneer er geen atoom meer is. U die de wereld vormde en haar in uw handen hebt gemeten en haar uitstortte in de ruimte, en zei: laat er licht zijn, en er was licht. Uw woorden kunnen niet falen, en het kan vanavond niet falen. Want u hebt een belofte gedaan. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat woord is waar. Heere God, wij weten dat genezing iets is dat op Golgotha werd gekocht, net zoals redding dat werd. En wij behoren te kijken en leven en te geloven en de barrières te passeren om u te bewijzen dat wij oprecht zijn. God Almachtig, sta vanavond toe dat mensen mogen geloven en gered mogen worden van hun zonden en hun ziekte. En ik zou u willen vragen dat u dit doet voor de glorie van God. En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, vraag ik me het vanavond gewoon af, hoeveel er binnen en buiten deze belijdenis aan God zouden willen doen. Heren, ik ben een lange tijd een kerklid geweest, of misschien ook niet. Maar eigenlijk is er zoveel van de wereld dat op mij trilt. Ik heb een driftbui, ik heb iets dat me gewoon niet tot de plaats laat komen, waar ik kan geloven zoals ik behoor te geloven. Wilt u dat vanavond van mij wegnemen, Heren, en laat mij voorbij de zondebarrière van ongeloof gaan.
God bless you. That's good.
Wilt u uw handen naar hem opheffen? God zegene u, dat is goed. O, vele handen overal. Heren, u ziet hun handen en mogen de Heilige Geest, die hen nu heeft gezegd hun handen op te heffen. Mogen hij komen en hen bevrijden van de vibraties van de wereld, totdat zij voorbij de verlammende charme van de slang kunnen komen, zodat de slangenbeet van zonde, de betoveringen van deze moderne wereld hen niet langer zullen lokken. Mogen zij nu op dit moment hun ogen opheffen naar Christus en hem als hun verlosser ontvangen. En wij zullen u prijzen. In Jezus' naam bidden wij. En nu, voordat wij de zieken en de aangevochtenen oproepen, zijn er hier vanavond sommigen die ziek zijn, op enigerlei wijze aangevochten? Die zouden zeggen: o God, laat mij ook voorbij de barrièrelijn gaan. Geef mij geloof om gewoon verder te gaan voorbij alle gedachten van de duivel die zeggen: u gaat het niet redden, u kunt het niet krijgen. Wilt u uw handen omhoog doen en zeggen, God, wees mij genadig. God zegene u. Hij ziet al jullie handen. Ze zijn er overal in het gebouw.
Now, Father, grant that something will take place tonight.
Nu, Vader, sta het toe dat er vanavond iets zal plaatsvinden waardoor deze mensen zullen zien dat dit de waarheid is, het woord van God. En dat u uw belofte aan hen zult houden, net zoals u dat deed aan Abraham, of aan Mozes, of aan wie dan ook. Hoe toen u tegen Petrus zei, loop naar mij op het water. En hij bukte zich niet om te zien wat voor een brug er onder het water was. Hij keek daar niet eens naar. Hij keek naar Jezus. Maar toen hij zijn ogen op de golven richtte, begon hij te zinken. God, wij bidden vanavond dat degenen die vanavond uitstappen voorbij die barrière van de golven zullen gaan en regelrecht naar Jezus toe zullen lopen bij zijn uitnodiging om te komen. Hoor ons, Heere, en geef nu uw dienstknecht wijsheid om te weten wat te doen op dit uur. Wat zegeningen zal brengen, redding van genezing, zowel lichamelijk als geestelijk, in de naam van de Heere Jezus. Amen. Dank u. Nu, aan u die uw handen opstaken. Ik ga u iets vragen. Ik ga de dienst vanavond een beetje veranderen. Gisteravond hebben we ze de kamer ingebracht. Vanavond gaan we proberen ze in de rij te laten en er een aantal naar het podium te brengen. Dan, onmiddellijk nadat deze dienst voorbij is, wanneer de voorganger de dienst neemt, ga ik u vragen die uw hand opstaken, zo'n 20 of 30 mensen, ik wil dat u komt en bij dit altaar knielt, als u het echt meende toen u uw hand opstak. Ziet u, God zal het doen. Als u het echt meende en gewoon zal spreken en zeggen, Heere, neem elke trilling van ongeloof van mij weg, dan zal Hij het doen. Ziet u, u kunt niet vrij rondlopen. U kunt het niet doen in de wetenschappelijke wereld met een vliegtuig. U kunt het niet doen in de geestelijke wereld met de geest, zolang uw menselijke gedachten en intellectuele gedachten, waar ik het over heb, u nog vasthouden. Wel, deze kerk gelooft dat niet. Deze kerk denkt dat niet. Jezus was degene die het zei. En de kerk die u vertelt dat het verkeerd is, is een valse profetie. Ik zeg dat niet om gemeen te zijn, maar ik zeg dat om eerlijk te zijn, want ik zal naast u moeten staan bij het oordeel. Die leraren die die dingen onderwijzen, zijn fout. Nu, laat gewoon u te tonen wat Jezus zei, dan zullen we het grote zien als het gedaan kan worden. Ik geloof dat er hier 200 mensen zijn om voor gebeden te worden. Ik wil u iets vragen, met betrekking tot deze boodschap nu, van kijken naar de ongeziene. Als de onzichtbare zich zichtbaar zal verklaren, dan zou het uw ziel voorbij elke barrière moeten doen gaan. Als de ongeziene zichzelf hier voor u zichtbaar zal maken, omdat hij beloofde dat hij het zou doen. Onthoud u in, wij zijn de heidenen. Nu, toen hij op aarde was, was er niemand naar hem op zoek dan de Joden en de Samaritanen. Wij, de Anglo-Saxische heidenen, waren nog heidenen. Wij aanbaden afgoden, onze vaderen. Maar de Joden zochten hem en de Samaritanen zochten hem. En hij kwam en bewees dat hij degene was die zij zochten en zij geloofden hem niet. Maar er waren sommige van de uitverkorenen die hem kenden en hem herkenden, zowel Jood als Samaritaan. Nu, het zal net zo zijn met de heiden. Nu, de manier waarop hij zichzelf bekend maakte aan de Jood en de heiden, dat hij was. Nu, zij zeiden, waar gaan jullie hem voor doden? Hij zei, omdat hij een man is die zichzelf God maakt. Hij was zowel God als mens. God was de innerlijke mens. Jezus was de uiterlijke mens. Jezus zei, ik doe niets uit mijzelf dan wat ik mijn vader zie doen. Ieder weet dat. Wat de vader mij laat zien, dat doe ik. Let nu op hoe hij zichzelf aan het Joodse volk verklaarde. Door Petrus te vertellen wie hij was. Door Nathanael te vertellen wie hij was en wat hij gedaan had voordat hij kwam. Dat is de manier. En zij zeiden, u, Nathanael zei toen hij dat hoorde, hij zei, u bent de Christus, de koning van Israël. Maar de ongelovige Jood zei, de kerkwereld zei, hij is een spiritist, hij is een duivel, hij is een Beelzebub. Jezus zei, als u dat tegen mij zegt, zal het u vergeven worden. Want zij waren Joden. Maar anders, in de laatste dagen, wanneer de Heilige Geest over de heidenen komt, één woord daartegen zal nooit vergeven worden. In deze wereld, nog in de toekomende wereld, wanneer de Heilige Geest gekomen is om hetzelfde te doen wat hij deed, want de Heilige Geest zou van hem getuigen. Wij plaatsen onszelf dus in een ernstige toestand. Nu, gelooft u dat die God nog steeds de levende God is? Gelooft u dat wij in de laatste dagen van de heidenbedeling leven? En dat de kerken naar hem uitzien om te komen? En gelooft u dat hij hen klaarmaakt voor zijn komst? De schaduwen van zijn komst worden op de aarde geworpen. Moeite, benauwdheid, tijd vol ontzetting. En de schaduw van zijn komst wordt over zijn gemeente geworpen. En deze dingen die wij in zijn naam doen, zijn slechts een schaduw van wat hij zal doen wanneer hij komt. Wanneer wij een kind daar zien liggen, sterven aan leukemie, binnen 5 minuten weer tot leven gebracht, is dat een schaduw van wanneer hij komt. Het stof dat in de aarde is, zal weer opprijzen in de schoonheid van de jeugd. Dit is slechts een schaduw, maar het is om u te laten weten dat hij komt. Laten wij losbreken en elke keten nu opzij leggen. En als hij vanavond zal komen en dezelfde dingen zal doen die hij deed voor de vrouw in Samaria en voor de Jood, zult u heidenen hem geloven en uw zielen vrijlaten? Zult u het doen? Steek uw handen op naar hem, zeg ik zal het doen. Nu, wij begrijpen het verkeerd. Wanneer wij zeggen genezing, wanneer wij redding zeggen, er is niemand die u kan redden. Het maakt mij niet uit wat hij doet, hij kan u niet redden. Hij kan u niet genoeg in water dopen. Hij kan niets doen om u te redden. Christus redt u. Maar hij heeft de weg gemaakt voor u om gered te worden. Hij kan het woord prediken, hij kan dopen met water, maar Christus doopt met de Heilige Geest. Dat is wat Johannes zei. Ik doop met water, maar hij die na mij komt, doopt met de Heilige Geest en vuur. Jezus kan zijn tekenen tonen dat hij hier is, zijn woord prediken door een prediker. En neerdalen en dat woord betuigen doordat hij hier is. Maar het is uw geloof waardoor u genezen wordt, ziet u? Nu, laten wij zo eerbiedig zijn als wij kunnen zijn en alstublieft nu, alstublieft. Ik zeg niet dat hij het zal doen, maar wij gaan een kleine gebedsrij hier naar voren oproepen. En er is hier een groep, ik denk als ik mij niet vergis, dat ze mij vertelden dat ze 100 kaarten hadden uitgedeeld. Dat betekent dat er hier 100 mensen zitten om voor gebeden te worden. Wij zullen aan ze toekomen, allemaal. Als u nu niet ontmoedigd raakt en wegloopt, zullen wij aan ieder van u toekomen, zie. Wij kunnen ze niet allemaal tegelijk hebben, nog kunnen we ze tegelijk laten staan. Maar wij kunnen er een aantal tegelijk laten staan, misschien 4, 5 of 6, hoeveel wij ook hier rondom op het podium kunnen krijgen, of langs de zijkant, waar wij ze kunnen laten staan, omdat wij de ruimte niet hebben. Maar als God voor hen zal doen zoals hij deed om te bewijzen dat hij hier is, dan behoren wij naar de ongeziene te kijken en te geloven. Al u zieke mensen die uw hand opstaken, als Jezus zal komen en hetzelfde zal doen wat hij deed toen hij hier op aarde was, door menselijke lichamen. Ik was onlangs verbaasd toen ik een van de grootste leraren zag, dacht ik, ter wereld. Hij is een groot man, begrijp mij niet verkeerd. Billy Graham, die de Heere gebruikt, een groot man. Maar het was een stuk in het blad dat enigen van de iemand had ergens naar hem geschreven en wilde weten, wat met de drie eenheid? Waren er eigenlijk 3 goden of was er maar 1 god? En Billy Graham antwoordde hem en zei, het is nog niet geopenbaard. Wij hebben dit blad.
Oh, brother.
O broeder, geloof nooit dat er drie goden zijn. Er is maar één God. Er zijn drie ambten van die ene God. Het vaderschap, het zoonschap en de Heilige Geest. God neerdalend vanuit de hemel. Hij bleef op de berg in een vuurkolom. Hij kwam naar beneden en werd vlees gemaakt en woonde onder ons in het zoonschap van het vaderschap. En woont nu in zijn gemeente als de Heilige Geest. Dezelfde God. Niet drie goden, dezelfde God. Ziet u, dezelfde God. Nu kijk, toen hij hier op aarde was, luister nu aandachtig. Toen hij hier op aarde was, zei hij dit. Een korte tijd en de wereld zal mij niet zien, maar gij zult het wel. Ik kwam van God en ik keer terug naar God. Hoeveel weten dat de schrift dat zegt? Wel, wat hij was toen hij hier op aarde was, dan moet hij teruggekeerd zijn om hetzelfde te doen. En een korte tijd en ik zal bij u zijn, zelfs in u. En de werken die ik doe, zult u ook doen, ziet u? Dat maakt hem dezelfde, diezelfde rank blijft maar doorgroeien vanuit de wijnstok, zie, zie. Eén rank hier, een andere gemeentetijdperk hier, nog één hier. Het zijn ranken. Voortgekomen uit de wijnstok. Nu let op hem, in de rank daar. Toen hij hier op aarde was, zei hij dat hij van God kwam, wat de vuurkolom was, en hij zei dat hij terugkeerde naar God. Na zijn dood, begrafenis en opstanding, was Paulus op weg naar Damascus en iets sloeg hem neer. Herinnert u zich dat? Handelingen, het 8e hoofdstuk, geloof ik. En toen hij omhoog keek, was die vuurkolom die in de woestijn was. Jezus Christus was teruggekeerd naar een lichtkolom die zijn ogen verblindde. Is dat juist? Dan was hij tot God teruggekeerd. En Paulus zei, hij zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij zei, wie bent u, Heere? Hij zei, ik ben Jezus. Hij was de vuurkolom. Ik zeg dit tegen de tabernakel, niet heilig schennend, maar weet u dat diezelfde geest nu bij ons is. Wij hebben zijn beeld hier hangen door de wetenschappelijke wereld. En de tekenen die hij daar deed tonen aan dat hij nog steeds in zijn gemeente leeft. Niet een ander soort teken, maar hetzelfde teken. Een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, de intellectuelen, maar gij die voorbij de geluidsbarrière zijn gekomen om het woord te geloven, u zult mij zien. Ik hoop dat u vanavond deel uitmaakt van de gij. Laten wij bidden. Heren, nu de rest van de dienst, het zal u moeten zijn naar zulke woorden als deze, om te bevestigen dat u de waarheid hebt verteld. Ik bid dat u deze zegeningen zult toestaan door Jezus Christus' naam. Amen. Nu, hoeveel, u met de gebedskaarten hier, wij kunnen nu niet allemaal tegelijk op hebben staan, maar als u zich nu niet laat ontmoedigen, vanavond, morgenavond, zondag en zondagavond enzovoort zullen wij aan u toekomen. Maar laten wij nu vanavond beginnen en er slechts een paar naar voren brengen, en degenen die kaarten hebben die niet kunnen lopen, ik zal u één voor één roepen en u hier plaatsen. Als u niet kunt lopen, wanneer ik uw nummer roep, steek dan uw hand op. En dan zullen enkelen van de zaalwachters hier u komen ophalen. Goed. Gebedskaart nummer 1. Wie heeft hem? Steek uw hand op als u gebedskaart nummer 1 hebt. Steek uw hand op. Zeker. Misschien kan iemand niet. Wel, misschien had ik het mis. Waar is Billy? Misschien was het. Wat lief? Ja, goed. Als u kunt lopen, meneer, kom hier maar heen. Gebedskaart nummer 2. Als u uw handen kunt opsteken, steek uw hand op. Goed. Nummer 3. Hier, zou u hierheen willen komen als u kunt? Nu, als u dat niet kunt, blijf dan gewoon met uw hand zwaaien en sommigen van hen zullen u komen halen. Nummer 3. Nummer 4. Welke letter is dat? J. Goed. Nummer 4. Zou u uw hand willen opsteken? De dame achterin staat al op. Nummer 5. Nu, als Billy langskomt om de gebedskaarten uit te delen, of Leo of Jean, Brother Woods of wie het ook is die ze uitdeelt, ze komen hier voor u en halen die kaarten door elkaar en geven u gewoon een willekeurige gebedskaart die u wilt, ziet u? Dat is aan u, neem gewoon uw kaart. Misschien hebt u iemand die naast u zit, heeft misschien nummer 1, de volgende heeft misschien nummer 15, hier achteraan nummer 2, ze zijn gewoon door elkaar gehaald. Goed. Gebedskaart nummer 3. Wie heeft hem? Hier. Goed. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 6. Helemaal achterin. Goed. Als u wilt, daar achterin, laat de jonge dame even door. Nummer 7. Wilt u uw hand opsteken? Die van u is nummer 7, zuster. Goed. Nummer 8. Zou u uw hand willen opsteken als u kunt? De dame hier, nummer 8. Goed, zuster, neem uw plaats in. Nummer 9. Deze dame hier. Goed, zuster.
Nummer 10.
Nummer 10. Goed, nummer 10. Laten wij daar even pauzeren, want we worden een beetje overvol. Als ze even een klein stukje achteruit willen gaan, alsjeblieft. Wel, wij zullen 10 nemen. Nu, ik denk, u hebt 10, niet waar, zuster? Als u langs die heren daar kunt gaan, zij zullen u in de rij laten. Nu, goed. Hoeveel? Nummer 9 ontbreekt. Oh, er kan niet. Oh, als zij niet kan lopen, laat haar daar dan gewoon zitten en breng haar wanneer haar nummer wordt geroepen. Dat zou in orde zijn. Wanneer uw nummer dan? Als u niet lang kunt blijven staan, zuster, wacht dan gewoon tot uw nummer wordt geroepen. Dan mag u komen. Dat is in orde. In orde. Ga gewoon zitten. Dat is in orde. Nu, als ze niet kan lopen, wel, wanneer haar nummer wordt geroepen, zullen sommigen haar hier komen dragen of wat dan ook. Dat is prima. Goed.
Nummer. Wat was de andere nummers was missing? That's all.
Nummer, wat waren de andere nummers die ontbraken? Dat is alles. Goed dan. Nu, we hebben hoeveel? Is dat het einde van de rij daar? Wel, goed. Nu, ik wil weten dat u allen in deze rij, die hier nu in de rij staan, ik wil u deze vraag stellen. Gelooft u oprecht dat Jezus Christus de Zoon van God is? En gelooft u dat Hij is opgestaan uit de dood? En Hij nu niet dood is, maar dat Hij leeft? Gelooft u dat Hij hetzelfde kan uitvoeren en doen wat Hij deed toen Hij hier op aarde was? En gelooft u dat Hij zijn geest in zijn gemeente heeft gezonden om zijn werk voort te zetten? Hoeveel van u zijn onbekenden voor mij? Steek uw hand op. Dat ik u niet ken. Goed. Dat ik u niet ken. Goed. Goed. Was dat iedere hand? Alle handen die omhoog waren, dat ze me niet kenden? Goed. Ik ben een onbekende voor die mensen. Ik heb ze nog nooit gezien. Hoeveel in het gebouw zijn onbekenden voor mij, dat ik u niet ken? Nee, u hoeft niet hier te zijn, maakt niet uit waar. Wel, ik zie dat meer dan de helft van de gemeente onbekenden zijn. Goed, als ik dan een onbekende voor u ben, wil ik u daar in het publiek vragen. Als Jezus vandaag zou leven, en kijk of dit de schrift is. Er was eens een vrouw die een groot iets mis met haar had, een bloedvloeiing. Ze had het al ongeveer 12 jaar gehad, geloof ik, of langer. En ze had al haar geld aan de dokters uitgegeven. Hier zijn 2 meisjes die hier in rolstoelen zitten. Gelooft u, meisjes, dat Jezus uit de dood is opgestaan? Kijkt u vanavond naar hem voor gezondheid? Heb je een gebedskaart? Goed, het werd gewoon nog niet geroepen. Dat doet er niet toe. Wees gewoon trouw. Goed. Twijfel niet, geloof gewoon nu. En als uw kaart vanavond niet wordt geroepen, kom er dan gewoon morgenavond weer, ziet u? Blijf gewoon, ongeacht, blijf gewoon komen, ziet u, het komt wel. En je hoeft niet eens je kaart te hebben, geloof gewoon. Kijk wat er gebeurt. En voor u daar in het gehoor die geen gebedskaart heeft, hoeveel mensen hier hebben geen gebedskaart? Steek uw hand op. Kijk daar eens naar. Nu, u zonder gebedskaart, als deze mensen hier, ik ga hen baseren op een schriftplaats. Alles wat we doen moeten, moet schriftuurlijk zijn, van Genesis tot Openbaringen. Het moet God zijn. Zoals ik gisteravond gesproken heb, het moet zo zijn vanaf het begin, zie. Nu, als u geen gebed, deze hier die een gebedskaart hebben, ik ga ze vragen naar schriftgedeelten zoals het in de Bijbel gezegd werd, zowel mannen als vrouwen. En voor u daar die deze geen gebedskaart heeft en u niet in de gebedsrij zult zijn vanavond, nu, u kunt morgen weer gebedskaarten krijgen, maar nu, en hij zal ze allemaal uitdelen, er zijn er vele, wij zullen ze hier op de ene of andere manier doorheen krijgen voor ze bidden, als u even geduld wilt hebben. Wees niet gehaast, ziet u, want dan begint u zelf met trillen, ziet u. Sta gewoon stil en zeg, God, ik ben hier, u kent mij. En dan zeg dit. Er is een schriftplaats in de Bijbel waar deze vrouw een bloedvloeiing had en ze ging tussen een groep mensen door die haar probeerden stil te houden. En ze wilde bij de meester komen, de Heere Jezus. En ze kwam uiteindelijk tot waar hij was, want ze zei in haar hart, als ik het kleed van die man kan aanraken, zal ik gezond worden. Hoeveelen hebben dat verhaal ooit gehoord? Nu, Jezus ging met de menigte mee en na een tijdje raakte de vrouw hem aan. In haar hart dacht ze, wat deed zij dan? Dat waren haar verwachtingen. Toen ze dat aanraakte, ging ze voorbij de geluidsbarrière. Dat was het. Ze was vrij, want in haar hart zei ze, ik heb precies gedaan wat ik dacht dat, als ik dat doe, ik gezond zal worden. En gelooft u dat als Jezus zich vanavond bekend zal maken, u hetzelfde zult krijgen? Goed dan, geloof nu gewoon, bewaar dat in uw hart. En toen liep ze weg, ergens door de menigte heen misschien, en ging zitten. Jezus stopte en zei, wie heeft mij aangeraakt? En ze zeiden, niemand heeft u aangeraakt. Iedereen zei, wij niet, iedereen ontkende het. Niemand heeft u aangeraakt. En Petrus zei, Heere, hij berispte hem en zei, waarom zou u zoiets zeggen? Iets op deze wijze, wie heeft u aangeraakt? Terwijl iedereen u aanraakt, tegen u oploopt. Dag, Rabbi, blij u te ontmoeten, Rabbi. Dag, Jezus, Galileese profeet. Wij zijn zo blij u te ontmoeten. Hoe gaat het met u? Iedereen raakt u aan. Hij zei, dat kan waar zijn, maar iemand heeft mij op een andere wijze aangeraakt. Dat is de aanraking die u wilt. Iemand heeft mij op zo'n manier aangeraakt dat ze voorbij de geluidsbarrière gingen. Ik voelde deugd, zwakheid over mij komen, kracht ging uit van mij. En hij keek om zich heen en in hem woonde de geest van God, gelooft u dat? En hij keek om zich heen over de menigte totdat hij de persoon vond die hem had aangeraakt. En hij vertelde haar over haar toestand en zei dat haar geloof haar had gered. Geen visioen, nee, hij wist gewoon dat haar geloof haar had gered. Want de aantrekkingskracht van al het geloof daar, het was zoveel groter in haar. Nu, als Jezus vandaag dezelfde is, zal hij dan niet hetzelfde doen? Nu, hoe zult u weten dat hij het is? Zie, u moet uzelf onderwerpen. Nu, hier is waar ik naar het ongeziene moet kijken. Bent u de eerste? Waar is het? Wie is er in de past op de gebedsrij? U, broeder Neville? Oh, Billy, goed. U bent de eerste man. Goed dan. Nu, u kunt gewoon een paar stappen dichterbij komen als u wilt, meneer. Hier is een man die ik heb. Ik geloof dat u zei dat we elkaar niet kennen. Dus dit is de eerste keer dat wij ontmoeten. Hoe ken ik die man? Ik ken hem niet. God weet, voor zover ik weet, heb ik hem nog nooit in mijn leven gezien. Daar is een volslagen onbekende. Nu, ik heb gezegd dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Nu, dat plaatst veel geloof. Als dat niet zo is, dan word ik een huichelaar bevonden en de Bijbel een leugen. Nu, wat moet ik nu doen? Naar een of ander intellectueel iets kijken? Hoe kan ik dat? Ik moet naar het ongeziene kijken. Maar waarom doe ik het? Hij beloofde het, daar hebt u het. Doet u nu hetzelfde en u net zo. Iedereen, doe net zo. Het kan niet falen. Ik kan falen, u kunt falen, maar God kan niet falen. Nu, hier zijn twee mannen die elkaar voor de eerste keer in hun leven ontmoeten. Nu, zodat, ik neem mijn tijd. Nu, dit is een schriftuurlijk tafereel. Er was een man die een man ging halen en hem naar de kerk bracht, of waar Jezus was, en zijn naam was Nathanael. Jezus had hem nog nooit gezien. Dus toen hij bij Jezus kwam, zei Jezus, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Als ik dat zou zeggen, zodat u zou weten wat ik zei, zou ik zeggen, daar is een eerlijke man, een christengelovige. Zij zouden zeggen, wel, hij zei, Rabbi, wel, u hebt mij nog nooit in uw leven gezien. Hoe kent u mij? Hoe wist u dat? Nu niet de wijze waarop hij gekleed was, want alle oosterlingen kleden zich op dezelfde wijze. Hij had een Griek kunnen zijn, hij had een Egyptenaar kunnen zijn, hij had van alles kunnen zijn. Maar Jezus zei, hij is een Israëliet, en hij is eerlijk, en er is geen bedrog in hem. Hij zei, hoe wist u dat? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Dat was Jezus gisteren. Als hij vandaag dezelfde is en in ons woont, terwijl hij beloofde dat hij dat zou doen, en aan deze man bekend zal maken, Hij is hier misschien voor financiële problemen. Hij zou een stervende man kunnen zijn. Hij zou een man van zonde kunnen zijn. Hij zou een man van gerechtigheid kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik kan het u niet zeggen, maar God weet het wel. Dan, als hij zich hier bekend wil maken dat Jezus leeft, en het de man zal zeggen, laat hem dan de beoordeler zijn of het juist is of niet. En dan zou dat maken dat jullie hem allemaal geloven dat hij hier zichtbaar is. Dat is zijn wezen. Nu, hij kan zichzelf niet tonen in een lichamelijk lichaam. Het is zijn geest. Nu, hij stond toe dat zijn foto daar genomen werd. U ziet dat, wat de wetenschappelijke wereld heeft in Washington D.C. Dezelfde engel van God, dezelfde vuurkolom die in Jezus woonde. Hetzelfde deed bij Filippus of Nathanael. Dezelfde Jezus beloofde te komen en in ons te wonen en dezelfde werken te doen. Begrijpt iedereen dat nu goed? Goed dan. Nu, Heere, laat het bekend zijn dat Gij God zijt en dat wij uw dienaren zijn. Dat U dan van ons houdt en U wilt dat deze mensen U geloven en aan alle barrières van zonde in de wereld voorbij gaan. Dat ze gered en genezen kunnen worden voor uw glorie. Amen. Nu, om gewoon te zeggen, zoals Petrus het zei bij de poort genaamd Schoon, tegen de man die vanaf de moederschoot kreupel was. Hij zei, kijk naar ons. Dat was gewoon om te geloven, om hem te laten, zijn aandacht te trekken. Zoals onze Heere deed met de vrouw bij de bron. Hij ving haar op en ving haar gesprek op. Zei, breng mij wat water te drinken. Zie, ging door te praten. Nu, als ik u niet ken, u bent slechts een man die daar in het gehoor was. En als ik u niet ken en de Heere mij zal uitleggen van iets dat u in uw leven hebt gedaan, of waar u naar verlangt, financiën, gezondheid of wat het ook is, en het waar en duidelijk zal maken, dan zult u geloven dat hij hier is om u te geven waar u om vraagt. Zult u dat doen? Goed. Eerbiedig nu. Wees nu gewoon in gebed, totdat de Heilige Geest op ons begint neer te dalen. Ja, ik zie deze man. En hij... Ik zie een klein persoon die dichtbij staat, wat hij vragen wil. Of voor wie hij wil dat er gebeden wordt. Het is iemand anders voor wie u wilt dat er gebeden wordt. Dat is een meisje, een klein meisje. En u bent niet van deze streek. U komt van ergens in de buurt van een groot meer. Het is, u komt uit een stad die in de buurt is van een grote stad met een grote koepel. Het is Buffalo, New York. U bent uit de buurt van Buffalo, New York. U heeft een hoge bloeddruk, dat is wat er met u aan de hand is, maar u bidt voor dit kind. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? U bent meneer Holden, dat is uw naam. Ga naar huis en ontvang waar u om gevraagd hebt. Leg die zakdoek erop, het zal voorbij zijn. Gelooft u dat Jezus Christus leeft? Wat is het? Het ongeziene wordt zichtbaar. Wat is dat? Dezelfde Jezus, dezelfde vruchten, dezelfde tekenen. Hetzelfde wat hij deed. Nu, hier is een vrouw, de volgende. Ik spreek door haar zoals hij deed met de vrouw bij de bron. Zijn wij onbekenden voor elkaar? Ja, zodat de mensen zullen weten van buitenaf, steek gewoon uw hand op. Dat dit dus onze eerste ontmoeting is. Wij kennen elkaar niet. Nu, ik weet niet wat de man een paar minuten geleden had, maar wat het ook was. Ik had niets te maken met zijn genezing. God deed dat. Zijn geloof deed dat. Ik had er niets mee te maken. Het is gewoon een gave. Want in dit gebouw nu zijn precies dezelfde soort engelen die Gehazi zag toen Elisa zijn ogen opende. In dit gebouw is de Heere Jezus. Dus kijk niet naar wat u ziet, kijk naar wat u niet ziet. Want het is een belofte van God dat God zei dat hij dit zou doen. En hij doet het. Nu, hij sprak met de vrouw voor een ogenblik totdat hij ontdekte wat haar probleem was. En zo zou ik het met u willen doen, want hij blijft dezelfde. Als ik een onbekende ben en u niet ken, dan zal hij... Zal het ergens een manier moeten zijn, ergens een bovennatuurlijke manier om contact met u te hebben? Zou u geloven dat dat uw Heere was, die mij toestond dat te doen?
There was something happened in the building just then. A healing.
Nu, als u het wilt weten, er was iets dat zojuist in het gebouw gebeurde. Een genezing. Het is een dame die hier zit, hier in het gehoor. Een wat zwaar gebouwde dame. Ze heeft haar handen omhoog en haar ogen gesloten aan het bidden. Ze heeft een darmkwaal en een rugkwaal en zij bidt dat God haar geneest. Ze zit hier, draagt een bril, heeft een donker pak aan aan het einde van deze rij. U die uw handen omhoog heeft, dat is wat er met u aan de hand was. Als dat juist is, steek uw handen dan zo op. Ik ken u niet, nietwaar? Nee, wij kennen elkaar niet. Ga nu naar huis. U raakte de zoom van zijn kleed aan. U hebt hem aangeraakt, want ik sta 6 meter van u vandaan. Maar u raakte hem aan, de hoge priester, die aangeraakt kon worden door het voelen van onze zwakheden. Nu, de rest van u, daar is een dame zonder gebedskaart, zonder iets ook, die daar maar zit te wachten. Doet u hetzelfde.
You are the wife of the man that was just here.
U bent de vrouw van de man die hier net was. Want ik zie u beiden in hetzelfde huis. En u lijdt aan een zenuwaandoening. Ik zie ook dat u naar een dokter bent geweest. En u hebt een onderzoek gehad. En het onderzoek was aan de onderste delen. En hij zegt door te kijken, het zegt dat het gezwellen zijn. En dat zit in de maag en in de vrouwelijke organen en wil dat u geopereerd wordt. Maar u hebt geloof gehad en gelooft dat als u hier zou komen en ik voor u zou bidden, dat u genezen zou worden. Als dat juist is, steek dan uw hand op, zodat de mensen het zullen zien. Nu, hij die haar hier kent en de toestand kent, kan hij het doen? Kom hier. Heere Jezus, sta toe, o God, dat haar geloof en vreugde vanavond vervuld zullen worden, dat ze volledig vrij zal worden gemaakt. En breng vreugde en redding aan degenen met wie zij in contact komt. Ik zend haar en werp dit kwaad van haar weg in de naam van Jezus Christus. Amen. U voelt u nu anders. Blijf gewoon op die manier voelen en verheugt u zich. Het zal u voorgoed verlaten, voor altijd. Hoe gaat het met u? Wees gewoon heel eerbiedig, even een ogenblik. Voor zover ik weet, de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Maar God kent ons allebei. Hij weet alles over u en hij weet alles over mij. En als hij aan mij wil openbaren waarom u hier bent of iets dat u hebt gedaan dat u niet had moeten doen. Of iets dat u had moeten doen dat u niet hebt gedaan, maar u weet dat ik geen idee heb waarom u hier bent. Als dat waar is, steek dan uw handen op. Maar het zou moeten zijn, zou moeten komen door een of andere bovennatuurlijke onderscheiding. Ik ben zo blij dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer.
You're not asking prayer for yourself, though you need it.
U vraagt niet om gebed voor uzelf, hoewel u het nodig hebt. U vraagt voor uw zoon. En uw zoon is hier niet. Hij is in een grote stad. Een erg grote stad. En het is in het oosten. Ik ben daar geweest. Mijn laatste campagne was daar, Philadelphia. Dat is juist. Hij is een prediker. En ze gaan hem opereren. En ze onderzoeken hem op een hernia. Dat is zo, spreekt de Heer. Gelooft u dat God zal doen wat u van hem vraagt? O eeuwige God, bevestig het geloof van de vrouw met teken en wonderen. Geef de verlossing van dit waar zij om vraagt. Door Jezus Christus' naam vraag ik het. Amen. Moge God u geven dat waar u om hebt gevraagd. En wees eerbiedig. Een kleine dame met haar zakdoek tegen haar neus die bidt voor een probleem met haar hoofd. Gelooft u dat de Heer Jezus u gezond zal maken? De dame die hier zit bij de man met de bril op. Gelooft u dat God u zal genezen? Kleine dame met de blauw uitziende jurk aan? Steek uw hand op als dat het is wat er mankeerde. Ga en word genezen. Uw geloof maakt u gezond. Gelooft u dat Jezus Christus, Gods Zoon, mij zou kunnen openbaren waar u hiervoor bent? U hebt vele dingen met u aan de hand. Erg nerveus, complicaties, vrouwenkwaal, damesprobleem. Bijna een inzinking, vreselijke toestand. U komt niet uit deze stad, maar u komt wel uit Indiana, Lafayette. Mevrouw Ellison, ga terug. Uw ziekte heeft u verlaten. Ga naar huis en vertel wat God voor u heeft gedaan. Amen.
Do you believe that God can tell me what you're here for? If he will,
gelooft u dat God mij kan vertellen waarom u hier bent? Als hij dat doet, zult u hem dan met heel uw hart geloven?
You're not here for
u bent hier niet voor uzelf.
You're here for that baby.
U bent hier voor die baby. Als God mij zal vertellen wat er met die baby aan de hand is, zult u mij dan geloven? Het is een bloedtumor. Dat klopt, niet waar? Gelooft u als ik God zal vragen om dat uit de baby te werpen, dat de baby zal leven? Buig uw hoofden. Nu, de baby is te klein om geloof te hebben, ziet u. O Heere God, zij brachten kindertjes tot u en u zegende hen. En diezelfde Jezus staat hier nu tegenwoordig. Ik veroordeel deze duivel die probeert het leven van dit jonge kind te nemen. Verlaat het, Satan. In de naam van Jezus Christus, kom uit de baby.
Now, take it, don't disbelieve, the thing will leave the baby. Have faith.
Nu, neem het, heb geen ongeloof, de zaak zal de baby verlaten. Heb geloof.
Dad, sitting there with your head bowed,
pa, die daar zit met uw hoofd gebogen, met dat galblaasprobleem.
I don't know you, but he knows you.
Ik ken u niet, maar hij kent u. U leidt aan galblaasaanvallen en u hebt een grote druk op uw borst. Als dat zo is, zwaai dan met uw hand. Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Ga dan naar huis van deze samenkomst en leid er nooit meer onder. Wees gezond in de naam van de Heer Jezus. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Als God mij uw kwaal zal vertellen, zult u dan met heel uw hart geloven?
Now there's something happening in the building.
Nu, er gebeurt iets in het gebouw. Blijf gewoon geloven. Maar er komt iets sterks binnen, zo sterk.
There's a colored woman standing by the side of this lady. Just keeps fading. I see a colored woman.
Er staat een kleurlingvrouw naast deze dame. Het blijft maar verschijnen. Ik zie een kleurlingvrouw.
She's sitting right back here.
Ze zit hier achteraan. Ze heeft artritis en complicaties. Ze zit daar vlak naast mevrouw Bell. Ze heeft een zwarte hoed op. Ik ken haar niet. Maar zuster, als u God zult geloven op de wijze waarop u hem toen beloofde dat u hem zou geloven, zal het voorbij zijn. Nu, zodat u mag weten dat dit de geest van God is, de volgende rij achter de vrouw zit een man die last heeft van zijn nek. Als u zult geloven, meneer, zal God u gezond maken. Als u het zult geloven, gelooft u het? Steek uw hand op. Ik ben een onbekende voor u, maar hij niet. Zie, waar u ook bent, heb gewoon geloof in God. Kunt u nu voorbij die barrière van ongeloof komen? Kunt u de Heilige Geest nu binnen laten komen en het overlaten nemen? Als u dat kunt, kan het gebeuren. Die diabetes zal u verlaten als u het zult geloven. Vervolg uw weg en verheug u.
What do you think about it? He's the lily of the valley, the morning star.
wat denkt u ervan? Hij is de lelie van het dal, de morgenster. Als u voor die bloedarmoede toestand zult geloven, zal het u verlaten. Gelooft u het? Vervolg uw weg, verheug u dan. Gelooft u? Laten wij geloven met heel ons hart. Als u gelooft, ga dan uw avondmaaltijd eten. Die maagzwier die in uw maag zat, heeft u verlaten. Ga eten en geloof. Als u gelooft, hoeft u niet te sterven. Die kanker heeft u verlaten. Gelooft u het? Ga en verheug u. Hoeveel geloven met heel uw hart? Sta nu op. Sta vlug op. Steek uw handen omhoog tot God. Nu, ga eensgezind elke barrière voorbij. Geloof dat God hier is en de ziekte en kwalen zullen weggaan. Ieder persoon bidt op uw eigen manier. O Heere God, schepper van hemelen en aarde, ik breng dit nu naar u, dit gehoor van mensen. Ik veroordeel de duivel. Ik beweer dat Jezus Christus, Gods Zoon, tegenwoordig is. In de naam van de Heere Jezus, laat elke onreine geest van twijfel, bijgeloof, ongeloof en zonde uit dit gebouw vertrekken. Kom eruit, Satan. Ik bezweer u bij Jezus, de Zoon van God. Ieder van u, leg nu de handen op elkaar en bid voor elkaar, overal in het gebouw. En God zal u gezond maken. Geloof het met heel uw hart. Leg uw handen op elkaar. Begin voor elkaar te bidden. Dat is het. Dat is de manier. Allen die geloven dat u genezen bent, steek uw handen op en prijs God. Goed, broeder Neville.